Ik wil met u eerst lezen Psalm 144. En daar staat boven gebed om overwinning. En David, die dicht, die zegt daar het volgende. Psalm 144. Dat is een prachtig getuigenis. Geloofd zij de Heere, mijn rots, die mijn handen leert om te strijden, mijn vingers om oorlog te voeren, mijn goede tierenheid en mijn burcht, mijn veilige vesting en mijn bevrijder, mijn schild tot wie ik de toevlucht heb genomen, die mijn volk aan mij onderwerpt. Heere, wat is de mens dat u hem kent, de sterveling dat u aan hem denkt? De mens lijkt op een zucht, zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Buig uw hemel, Heere, en daal neer. Raak de bergen aan, zodat zij roken. Slinger uw bliksem en verspreid hen. Schiet uw pijlen af en breng hen in verwarring. Steek uw handen uit van omhoog, bevrijd mij en ontruk mij aan de grote wateren, uit de hand van vreemdelingen, want hun mond spreekt valse dingen. Hun rechterhand is een hand vol bedrog. O God, ik zal een nieuw lied voor u zingen. Met de luit en het tiensnarig instrument zal ik psalmen voor u zingen. U bent het, die koningen de overwinning geeft, die zijn dienaar David bevrijdt van het zwaard dat onheil brengt. Bevrijd mij en red mij van de hand van de vreemdelingen, van wie de mond valse dingen spreekt, van wie de rechterhand en de rechterhand vol bedrog is. Dan zullen onze zonen als planten zijn, hoog opgegroeid in hun jeugd, onze dochters als hoekstenen, uitgesneden naar het ontwerp van een paleis. Dan zijn onze schuren vol en leveren zij de ene voorraad naar de andere. Dan werpen onze kudden bij duizenden. Ja, met tienduizenden nemen zij toe in onze velden. Dan zijn onze runderen zwaar beladen. Dan wordt er geen inval of uitval gedaan. En er is geen gejammer op onze pleinen. Welzalig het volk dat het zo vergaat. Welzalig het volk waarvan de Heere zijn God is. Tot zover de lezing van deze psalm. Deze psalm gaat over het vertrouwen op God. En David zegt hier eigenlijk, als je vertrouwt op de Heere God, dan geeft hij je de kracht in het leven hier op aarde. Hij geeft je de kracht in moeite. Hij geeft je overwinning. Hij helpt en hij leidt je en hij zegent. Misschien niet altijd zoals wij willen of zoals wij verwachten, maar hij zegent. Hij kan zegenen omdat we het van hem verwachten. Dan zijn onze schuren vol, zegt David in deze psalm. En hij noemt meer zegeningen. Welzalig het volk, welzalig de mens, welzalig de gemeente die het zo vergaat, welzalig het volk waarvan de Heere zijn God is. En daar mogen we van getuigen dat de Heere onze God en onze Vader is. Ik wil met u vanmorgen een gedeelte lezen uit de tweede brief van Paulus aan de Korinthe, hoofdstuk 5, vanaf vers 11 tot 21. 2 Korinthe 5, vanaf vers 11. En het thema waar we over na willen denken vanmorgen, dat is: alles is nieuw geworden. Laten we eerst dit gedeelte lezen, 2 Korinthe 5. Vanaf vers 11. Daar staat boven de bediening van de verzoening. En Paulus mag daar door de Heilige Geest het volgende schrijven. Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof en voor God zijn wij openbaar geworden. Maar ik hoop ook voor uw gewetens openbaar te zijn. Want wij bevelen onszelf niet opnieuw bij u aan. Maar wij geven u een aanleiding tot roem over ons. Opdat u iets te zeggen zou hebben tegen hen die in het uiterlijke roemen en niet in wat er in het hart leeft. Want wanneer wij buiten onszelf zijn, dan is dat voor God. En wanneer wij bij ons verstand zijn, dan is dat voor u. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. God was het namelijk die in Christus de wereld met zichzelf verzoende en aan hen hun overtredingen niet toerekende. En hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. Wij zijn dan gezanten namens Christus, alsof God zelf door ons smeekt. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Want hem, die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Tot zover de lezing uit het woord van God voor dit moment. Alles is nieuw geworden. Daarvan probeert Paulus de gemeente van Korinthe de gelovigen te doordringen. Kennelijk realiseerden de mensen zich onvoldoende wat dat nu betekende. Wat die verzoening met God nu voor hen in de praktijk ook betekende. Paulus die roept ze dan op in dit gedeelte, we hebben dat gelezen. Hij zegt, hen die nog niet verzoend zijn met God, laat je met God verzoenen. Hij smeekt ze. De mensen niet dwingen, ze moeten zelf keuzes maken. Maar hij smeekt ze om zich te laten verzoenen met God. En hen die al wel verzoend zijn met God, die wijst hij erop, die smeekt hij eigenlijk ook. Mensen, ga nu ook leven vanuit die verzoening. Maak je dat nu eigen. Zorg nu dat dat de basis van je geloof is. En leef nu vanuit die verzoening, vanuit dat nieuwe leven, vanuit die nieuwe schepping en niet meer vanuit het oude. Dat is de boodschap, kort gezegd, van Paulus in dit stukje. Zijn onderwerp is dus verzoening. En hij legt uit in dit stukje dat hij, Paulus, de bediening van de verzoening heeft gekregen. Dat wil zeggen, God heeft tegen Paulus gezegd, dan zeg ik in mijn eigen woorden, Paulus, nu moet jij vertellen aan de gemeente, aan mensen, dat er een verzoening mogelijk is door de Heer Jezus Christus en dat dit door de Vader bewerkt is. Verzoening, dat woord gebruikt hij. En dat woord gebruikt hij een aantal keren in dit gedeelte. Dat woord wat hij gebruikt, dat betekent, dat gaat om iemand die een geschil heeft, die een conflict heeft. Iemand die oneenigheid heeft met een ander. Ruzie zouden we misschien nu zeggen. Dat kon zijn in die tijd over de betaling van een schuld. Of over een geschil met iemand anders of met een werkgever of zo. En wat Paulus hier gebruikt, dat verzoening, dat is een juridische term. Dat is een wettelijke term. En hij past daartoe op de relatie tussen God en mens. En binnen die uitleg, binnen die toepassing, spreekt hij hierover. En dan zegt Paulus tegen de mensen van toen en ook tegen ons. Hij zegt, mensen, ieder mens heeft een schuld bij God. Daardoor is er een conflict ontstaan met God. En mensen, dat is een groot probleem. Daarmee heb je een groot probleem dat je niet zomaar kunt negeren. Dat je niet zomaar aan de kant kunt schuiven. En Paulus zegt, Er moet iets mee gebeuren. Daar moet iets mee gedaan worden. Want als dat niet gebeurt, dan verandert die positie niet. Dan blijf je schuldenaar. Dan blijf je met die schuld zitten. Er moet iets gebeuren, zodat er verzoening ontstaat tussen schuldigen, tussen de schuldenaar en de schuldeiser. Want daar moet verzoening komen. Zodat er een einde komt aan dat conflict. En zodat de verhouding tussen de schuldeiser en de schuldenaar weer goed is. Dat is de term die hij gebruikt. En hij maakt heel goed duidelijk in dit stukje. En mensen, dit is een ernstige zaak. Dit is iets waar je niet zomaar omheen kunt en omheen moet. Hier moet je ernstig en diep over nadenken. Mensen, hier moet je iets mee. Je moet iets met die schuldige positie. Een ernstige zaak. In vers 10 zegt hij, dat hebben we nou niet gelezen. Hier vlak voor zegt hij van, ja, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Hij bedoelt, mensen, je moet allemaal verantwoording afleggen voor je leven. En dan zal blijken of die schuld, of die nog op jou als mens rust, of dat die is weggenomen. Of dat er betaling is geweest voor die schuld. En of dat aanvaard is. Of het dus weer goed is tussen de schuldeiser en de schuldenaar. In vers 11, begin het stukje dat we hebben gelezen, zegt Paulus, de mens die wiens schuld niet betaald is, die heeft alle reden om God te vrezen. Dat zegt hij heel duidelijk. Dat vertelt hij aan de mens. Die heeft alle reden om zijn oordeel te vrezen. En dan zegt hij, nu wij dat ontdekt hebben, hij bedoelt zichzelf en de mensen met hem, die met hem predikten, nu wij dat ontdekt hebben, hij zegt hier dat God te vrezen is, nu wij dat ontdekt hebben, kunnen we niet anders dan het evangelie van genade verkondigen, dat er is door de Heer Jezus Christus, dan het te vertellen. Dat is onze bediening. En Paulus maakt duidelijk hier van, wij zijn niet zomaar tot die conclusie gekomen. En dat is niet een oppervlakkig weten, maar hij bedoelt hier met alle zintuigen, met alle intelligentie, met alle moeite, met alle verstand, bedoelt hij, hebben wij onderzoek gedaan en wij hebben ontdekt dat God te vrezen is. Dat je als mens God moet vrezen. Dat je als schuldig mens God moet vrezen. Daarom, zegt hij tegen ons, bewegen wij mensen tot het geloof. Dat is zijn motivatie. Eén motivatie van Paulus is om mensen tot het geloof te brengen, omdat de mens die niet gelooft, die de Heer Jezus Christus afwijst, omdat hij met zijn schuld blijft zitten en zich eens zal moeten verantwoorden voor God de Vader, voor zijn rechterstoel. Daarom, zegt hij, predik ik het evangelie. Ja, hij zegt in vers 14 ook wel, want de liefde van Christus die dwingt ons. En hij bedoelt daarmee van, Paulus heeft die liefde van Christus ervaren. Die heeft ervaren dat er een oplossing is voor die schuld die rust op mensen. En nu heeft hij ervaren dat Christus liefde is. En hij gunt andere mensen dat ook zo. Hij zegt dan, ik zou zo graag willen dat je dat ook gaat ervaren. En daar wil hij alles aan doen. En daar heeft hij alles voor over. Maar de mens moet zelf een keuze maken. De bediening van Paulus is geen bediening van oordeel. Nee, het is een bediening van verzoening. Dat is zijn bediening. Dat is de kern van zijn boodschap. Daar wil hij over spreken. Dat wil hij juist duidelijk maken. Dat is de kern van zijn prediking. Niet voor niets zegt hij in vers 20 heel duidelijk. Namens Christus smeken wij u, laat u met God verzoenen. Dat is de kern van zijn boodschap van toen. En ook voor ons, dat is de oproep van Paulus. Dat is de oproep aan deze wereld. Dat is de oproep aan alle mensen van nu. We worden uitgenodigd om tot hem te komen. Want een mens kan alleen maar de heerlijkheid van God binnengaan als zijn schuld betaald is. Daar gaat het om. Als er iemand is geweest die die schuld betaald heeft, en als die mens is verzoend met de Vader. Een mens moet verzoend worden met God. Anders is er een probleem. En daarvoor is de Heer Jezus gekomen. God de Vader heeft hem gestuurd. En die heeft zichzelf gegeven. En de Heer Jezus Christus is het zoenoffer geworden. En door hem zijn wij verzoend met God de Vader. In vers 12. Dan zien we dat. En dat gebeurde vaker. Dat werd Paulus niet in dank afgenomen. Paulus werd zeker niet door iedereen met open armen ontvangen. Verre van dat. Sommigen die vonden die Paulus maar een vreemde snuiter. Die vonden die Paulus iemand die was veel te rechtlijnig. Die was veel te simpel. En die vonden dat hij het allemaal veel te gemakkelijk voorstelde. En dat je zomaar van je zondeschuld af kon komen. Anderen zeiden, dat vinden we hier ook, dat haalt Paulus hier ook aan. Anderen dachten dat hij zijn eigen eer zocht. Dacht hij dat hij zelf gewoon in het middelpunt van de belangstelling wilde staan. En dat hij de wijsheid in pacht had. En dat hij alleen het ware evangelie had. En dat al die Joodse geleerden, die fariseeën en schriftgeleerden, die de Heer Jezus had afgewezen en die de wet predikten, dat die het allemaal fout hadden. Nou, zei de heleboel, dat kan nooit, Paulus. Dat kan nooit. Je zit ernaast. Je zit op een fout spoor. En ook nu in onze tijd zijn er velen die geen fan zijn van Paulus. Een paar jaren terug is een andere predikant, niet uit onze kring, die helemaal geen fan was van Paulus. Die datzelfde zei van het is allemaal veel te makkelijk. Paulus stelt het allemaal veel te makkelijk. Tegenwoordig moeten mensen Paulus niet omdat zij vinden dat verzoening met God helemaal niet nodig is. Omdat zij vinden van nou, ik ben toch niet zo slecht. En ik geef ieder het zijne. En ik doe best goede dingen. En als er een God is, dan zal die wel zijn hand over het hart strijken, want hij is toch liefde. En God is toch geen oordeel, en daar ja, mag je bijna niet over spreken. Anderen zeggen, Paulus, het is niet zo eenvoudig. Je moet je best doen. Je moet Gods geboden en wetten en regeltjes wel onderhouden. En dan moet je hopen dat het goed komt. Paulus zegt ook tegen hun, mensen, ik zoek geen eigen eer. Ik sta hier niet voor mijzelf te prediken. Het is niet voor mij dat ik je deze dingen vertel. Maar als je nu iemand wilt eren, eer dan God, omdat hij een oplossing heeft gevonden voor jullie zonder schuld probleem. En eer dan hem. En doe dat dan niet, dat zegt hij ook in vers 12, doe dat dan niet voor de vorm, niet uiterlijk. Kennelijk waren een heleboel mensen in die gemeente in Korinthe, of mensen die hij kende, dat waren vormchristenen. Die stonden misschien ergens geregistreerd bij de kerk en hun naam stond opgeschreven. En ze gingen er wel naartoe, maar het was allemaal buitenkant, het was allemaal uiterlijk. Het was allemaal vorm. En Paulus zegt zo duidelijk in dat vers 12, ook in dat laatste stukje, daar zegt hij, mensen, het gaat erom wat in het hart leeft. We weten ook uit het Oude Testament, en de Heere zegt dat zo vaak, dat hij het hart aanziet. Hij zegt zelfs tegen Israël, op een gegeven moment zegt hij, mensen, ik walg van jullie, van je offers, van je wetjes, van al je regeltjes, ik walg daarvan, ik wil je hart. En dan gaat het de Heer ook om. Hij wil het hart van mensen. Hij wil ook het hart van ons. Hij zit niet te wachten op dat wij ons best doen met allerlei dingetjes die we denken dat allemaal moeten, maar hij wil ons hart. God zit niet te wachten op vormchristenen. Hij zit niet te wachten op theologische fijnslijpers, maar op mensen met een gelovig hart, die hun hele hart openstellen voor hem, die zich overgeven aan hem en die hun hart laten vullen voor hem. Hij wacht op mensen die zijn hart openen voor hem. Daar kan hij iets mee. Die kan hij verzoenen. Daar kan hij mee werken. Niet met mensen die alleen met uiterlijke dingen bezig zijn. Vers 13 zegt hij, want wanneer wij buiten onszelf zijn. Dat vers, het lijkt een beetje of dat er tussenin geplakt is en het weinig mee te maken heeft. Maar kennelijk zit daar ook een boodschap in voor die gemeente in Korinthe. Paulus zegt tegen hun, en hij zegt dat vaker, en ik denk dat hij het hier over de tongentaal heeft, wat voorkwam in die gemeente in Korinthe. Hij zegt tegen die mensen, geef God de eer in de gemeente en doe dat met heel je verstand. Daar spreekt hij ook over. Dat doe ik ook, zegt Paulus dan. Hij doelt hier op het spreken in tongen. Hij zegt, ja, het spreken in tongen is wel tot eer van God. En ergens anders zegt hij, het bouwt je zelf al op, maar in de gemeente heb je daar niets aan. Doe dat maar thuis. En doe dat nou maar niet in de gemeentelijke eredienst. In 1 Korinthe 14 zegt hij, wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op, maar wie profeteert, en profeteren is spreken geïnspireerd door de Heere God en zijn woord spreken, dat is profeteren. Wie profeteert, zegt hij, die bouwt de gemeente op. Daarom spreken wij vanuit het woord van God. Daarom spreken wij wat de Heere ons zegt. Daarom spreken wij wat hij door zijn geest, door mensen en door zijn woord wil zeggen. Wie profeteert, die bouwt de gemeente op. Daarom moet het woord van God gepredikt worden in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Want daardoor worden we opgebouwd en daardoor worden we gezegend en daardoor kan de Heere God werken. Maar wat profeteerde Paulus dan? Wat verkondigde hij dan precies? Wat was dan dat bijzondere? Wat was dan die bijzondere ontdekking die hij had gedaan? Waar is Paulus dan zo enthousiast over? Wat is datgene waarvan hij zegt, dat dringt mij in mijn bediening? Dat motiveert, dat duwt mij tot mijn taak. Wat is dan zijn motivatie? Waarvoor heeft hij dan zoveel opgegeven? Wat is er dan gebeurd nadat hij heeft ontdekt dat God te vrezen is? Want daar stopt hij niet. Dat was niet het punt. Hij zegt dat in vers 14. En dan zegt hij eerst, want de liefde van Christus dringt ons die tot dit oordeel gekomen zijn. En wat is nu de ontdekking die Paulus heeft gedaan? Wat is nu de kern? En dan zegt hij in vers 14, als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. Dat heeft hij ontdekt. Hij heeft ontdekt, ja, ik heb een schuld voor God de Vader, maar er is één daarvoor gestorven en daardoor zijn allen gestorven en leven allen. Dat was een ontdekking voor Paulus. Dat had hij voorheen nooit zo gezien. En die ene waar hij over spreekt, dat is de Heer Jezus. In vers 20 en 21 spreekt hij daarover, dan zegt hij dat nog duidelijker. Die ene waar hij over spreekt, dat is de Heer Jezus Christus. Paulus wil die tegenstelling benadrukken van één persoon en allen. Er is één gekomen en dat is de Heer Jezus Christus. En die is gestorven voor allen, voor die hele groep. Voor wie gelooft. Het sterven van de ene, zegt Paulus, heeft grote gevolgen voor allen. Hij zegt dat twee keer, dat voor allen. Hij zegt dat in vers 14. Hij zegt dat in vers 15 nog een keer. En hij is voor allen gestorven. En dan heeft hij het over de Heer Jezus Christus. En dan bedoelt hij, hij is gestorven voor allen, ten gunste van allen. Aan ons gericht, hij is voor allen gestorven. Hier heeft hij het over het doel van het sterven van de Heer Jezus Christus. Het sterven van de één was opdat allen zouden leven. En dat is de kern van het evangelie. En dat heeft hij ontdekt. En hij is niet stil blijven staan bij die God die te vrezen is, die schuld moet straffen. Nee, hij heeft ontdekt dat er één is die die straf heeft gedragen en dat daardoor allen vrijgesproken zijn. Hij legt dat uit in vers 21. En dan doet hij het zo duidelijk. Hij zegt in vers 21, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Dat is de kern van het evangelie. Hem die geen zonde gekend heeft. De Heer Jezus kende geen zonde. De Heer Jezus had niets met de zonde. De Heer Jezus deed geen zonde. Hij had geen ervaring met de zonde. De Heer Jezus was nooit tegen de wil van de Vader ingegaan. Er was nooit een afstand gekomen tussen hem en de Vader. En die staat in dat vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij, dat is de Vader, voor ons, weer dat voor ons, ten gunste van ons, omdat hij zoveel van ons houdt, voor ons tot zonde gemaakt. Hij heeft de Heer Jezus tot zonde gemaakt. Voor ons. Ten gunste van ons, omdat hij zoveel van ons houdt. Wat hier staat, gaat nog dieper. De Vader heeft de zonde van ons niet op de Heer Jezus gelegd. Nee, hij zegt, hier staat, hij heeft hem tot zonde gemaakt. De Heer Jezus is zonde geworden. Hij droeg niet de zonde. De Heer Jezus is zonde geworden. tot in het diepst van zijn vezels. Helemaal. Hij is gelijk geworden aan de zonde. De Vader heeft hem tot zonde gemaakt. Dat ging nog veel verder dan dat hij de zonde droeg. Hij is persoonlijk tot zonde gemaakt. De Heer Jezus was zonde. De Heer Jezus Christus is één met de zonde geworden. Voor ons. Omdat hij zoveel van ons houdt. Dat was het doel. Voor allen. Voor ons. Ten behoeve van ons. Romeinen 3 vers 22 zegt: er is gerechtigheid van God gekomen door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Daar zegt Paulus: er is gerechtigheid bij God voor God gekomen, van God gekomen. Wij staan rechtvaardig tegenover God. En hoe kan dat dan? Nou, dat kan door het geloof in Jezus Christus. Door het geloof in zijn verlossingswerk. En voor wie is dat dan? Wel, dat is voor allen. Is dat dan zomaar voor allen? Nee, dat is voor allen die geloven. Je kunt nooit iets ontvangen wat je niet aanneemt. Als je een cadeautje voorgehouden krijgt en je pakt het niet, dan heb je het niet. Daarom zegt hij, voor wie is het? Het is voor allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Dat geldt voor u en voor mij, voor iedereen. Dat geldt voor de Jood en de Griek. Dat was het doel van de komst van de Heer Jezus. Dat was het doel van zijn kruis en opstanding. En het was allemaal voor ons. Staat zo vaak in dit stukje. Voor ons. Gemeente, kinderen van hem. En dat heeft verregaande consequenties. Dat heeft verregaande consequenties voor ons. Voor de eeuwigheid. Maar dat niet alleen. Ook voor hier en nu. Want in vers 15b, het tweede stukje, zegt hij daar nog iets achteraan. En nu zegt hij van ja, hij is voor allen gestorven, opdat, en daar komt een reden, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Wat is het doel van ons leven? Is dat voorspoed? Of is dat succes? Of is dat gezondheid? Of is dat een lang leven? Leven we voor onszelf? En dat doen velen in deze tijd. Veel mensen leven voor zichzelf. Zijn alleen maar met zichzelf bezig. En we zien dat in de maatschappij. Alles wordt individualistisch. Persoonlijk. Als het mij maar goed gaat. En als ik maar op vakantie kan en uit kan gaan. En een festival kan bezoeken of weet ik wat ik allemaal wil, zonder beperkingen, zonder dat ik rekening houd met anderen. Zodra dat in het gedrang komt, en we zien dat duidelijk in deze tijd, dan komt de mens in opstand. Zodra die vrijheid wat minder wordt, maar zo zijn wij niet meer, zegt Paulus. Wij zijn niet meer zo. Wij leven niet meer voor onszelf. Paulus zegt, dat is het oude, dat is voorbij. Het is allemaal nieuw geworden. Wat is dan nieuw? Wij leven nu voor de Heer Jezus Christus. Dat is het doel van ons leven. Wij leven nu voor hem. En dan komt de vraag natuurlijk, ja, wat betekent dat nou? En wat betekent dat nou voor u? Wat betekent dat voor mij? Maar wat betekent dat voor u? Dan moet ik zeggen, ja, dat weet ik niet. Ik weet wel ongeveer wat het voor mezelf betekent. Maar ik weet niet wat het voor u of voor jou betekent. Dat is een hele persoonlijke zaak. Ja, zeker betekent dat dat hij met zijn Heilige Geest in ons werkt en tot ons spreekt. En dat hij volkomen over ons wil beschikken. En dat hij ons wil gebruiken in het het gezin, in de familie, in onze omgeving of waar we ook gesteld zijn, dat hij ons daar wil gebruiken, opdat hij in ons kan werken en door ons heen tot anderen. Opdat zij ook tot de ontdekking komen van die verzoening. Ja, dat is het doel van de Heer met ons leven. Maar wat is het nou specifiek? En wat is het nou voor u of voor jou of voor mij? En hoe werkt dat dan? Hoe leef ik dan voor Christus? En veel mensen zitten daarmee, die komen daar niet uit. En ik weet het voor een ander ook niet. Dan zou ik zeggen, vraag het hem eens. Vraag dat de Heer is. Vraag eens in gebed aan de Heere, van Heere, hoe wilt u dan dat ik voor u leef? Wat bedoelt u nou? Wat betekent dat nou voor mij? Wat betekent het dat ik mag leven voor hem die voor mij gestorven en opgewekt is? En hoe wilt u mij dan gebruiken? En bid daar maar voor. Of vast daar maar voor. Mag ook. En ik weet zeker, dan gaat de Heer spreken. En dan gaat hij het wel duidelijk maken. En misschien zit je in een situatie waarin het allemaal lastig en moeilijk is. En je daar niet uitkomt. Maar dan gaat hij wel een weg wijzen waar hij zijn kinderen wil gebruiken. Het heeft consequenties als we de Heer Jezus kennen. En als hij woont en leeft in ons hart. En als hij gaat spreken tot ons, en misschien doet hij dat deze morgen, dan kan het ook confronterend zijn. Want misschien vraagt de Heer iets wat wij helemaal niet willen. Waarvan wij denken dat we het niet kunnen. Wat ons misschien slecht uitkomt. Althans, dat denken wij. Misschien vraagt hij ons iets waar we wel moeite mee hebben. Misschien moeten we dingen nalaten. Misschien moeten we dingen achter ons laten. Misschien moeten we meer vertrouwen op hem en meer bouwen op hem en meer luisteren naar zijn woord en naar zijn stem. En 16 van dit gedeelte noemt Paulus nog een gevolg van het kennen van de Heer Jezus Christus en het feit dat hij is gestorven en opgestaan voor de zijnen. Hij zegt in vers 16, zo kennen wij vanaf nu. Hij bedoelt vanaf nu dat wij tot geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen, zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. Paulus bedoelt hier te zeggen, vanaf nu, vanaf dat moment, is al ons kennen is anders geworden. Eerste plaats de Heer Jezus, die kende wel zijn persoon uit de Bijbel, als een interessant persoon, als een historisch persoon. Maar Paulus zegt, nu is ons kennen is anders geworden. Wij kennen hem nu anders. Wij kennen toch de Heer Jezus nu anders dan voor onze bekering. Want toen wij tot geloof in hem gekomen zijn, toen hebben we hem echt leren kennen. Toen is hij komen wonen in ons hart. Toen is hij meer en meer tot ons gaan spreken. Toen begonnen we meer en meer iets meer te begrijpen van zijn bedoeling. En van zijn wil. En wat hij met ons wil. En welke kant hij met ons op wil. Ons kennen is veranderd. Wij kennen niet meer naar het vlees. Zelfs het kennen van onze omgeving is anders geworden. Dat weten we allemaal. Misschien wel in onze eigen families. Ons eigen gezin. Het kennen is anders geworden. Want iemand die de Heer Jezus kent en tot geloof is gekomen, die is een nieuwe schepping geworden, die is anders dan al die anderen. En soms is dat lastig, soms is dat moeilijk. Dan begrijp je elkaar niet. Dat is logisch, want je bent heel anders geworden. Ons kennen is veranderd. Doordat wij hem hebben leren kennen. En nu vers 17. En daar moet je even voor recht op de stoel gaan zitten. En even goed luisteren wat de Heer nu zegt. Want nu zegt Paulus door de Heilige Geest in vers 17. Daarom zegt hij. Als hij dat zegt, dan komt er iets heel belangrijks. Hij bedoelt daarom, wat is nu het gevolg, zegt hij, van vers 15a, dat hij voor allen gestorven is, voor dat persoonlijk weten, dat geloven, dat erkennen. Daarom zegt hij, als iemand in Christus is. Dat is dus een voorwaarde. Dat zegt Paulus hier duidelijk. Als iemand in Christus is. Iemand, hij bedoelt hier wie dan ook. Dat geldt voor alle mensen. Als iemand in Christus is. Niemand uitgezonderd. Wie dan ook. Als die in Christus is. Hij bedoelt als iemand ook die persoonlijke ontdekking heeft gedaan die hij in vers 14 noemt. Want de liefde van Christus dringt ons als één voor alle. Als iemand tot die ontdekking is gekomen. En heeft ontdekt wie de Heer Jezus is. En tot geloof in hem is gekomen. Als iemand tot die ontdekking is gekomen, dan is hij in Christus, zegt hij. Dan horen wij de Heer Jezus Christus. Dan zijn we in hem, dan zijn we één met hem. Dan horen we tot in alle eeuwigheid bij hem. Niemand uitgezonderd. Indien iemand, als iemand in Christus is. En dan zegt hij, wie dan in Christus is, die is een nieuwe schepping. Als iemand tot geloof, tot bekering is gekomen. Als iemand tot geloof in de Heer Jezus is gekomen. Als er een totale verandering is gekomen van hart en hoofd en denken en doen. Als iemand één met hem, met de Heer Jezus Christus, is geworden. Als iemand bij hem hoort, is ingevoegd in zijn gemeente, zegt Paulus, die is een nieuwe schepping. En dat gebeurt op het moment dat van die bekering, dat gebeurt op het moment van geloof. Toen is de wedergeboorte gekomen. Toen zijn we opnieuw geboren. Alles is nieuw geworden. We zijn een nieuwe schepping geworden. We behoren, mag ik het zo zeggen, maar ik bedoel het goed, we behoren tot een nieuwe soort. We behoren tot een andere soort, tot een nieuwe groep. Paulus heeft het over de geestelijke wedergeboorte. Dat zelf ervaren. We kennen die geschiedenis op de weg naar Damascus, dat de Heer Jezus aan hem verscheen. En dat hem de schellen van de ogen vielen en hij ineens ontdekte wie de Heer Jezus Christus is. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus. Als een mens ontdekt dat hij schuldig staat voor God. En Paulus heeft dat ontdekt. En Paulus is daar niet gestopt. En Paulus heeft ontdekt dat het daar pas begon. Daar begint het pad tot verzoening met God door de Heer Jezus Christus. God heeft u en mij door geloof in de Heer Jezus Christus tot een nieuwe geestelijke schepping gemaakt. Nog niet lichamelijk, dat komt nog. Dat komt later. Dat komt pas als de Heer Jezus terugkomt. Hier staat ook niet in wat Paulus zegt. Wie zo iemand, die behoort een nieuwe schepping te zijn, dat zegt hij niet. Hij zegt niet, die behoort daar naar te leven. Dat moet wel, maar dat zegt hij helemaal niet. Daar gaat het hier niet over. Hij zegt niet, die moet zijn uiterste best doen. Hij zegt, die is een nieuwe schepping. Wie tot geloof in de Heer Jezus is gekomen, die is een nieuwe schepping. En het mooie is, het initiatief daarvoor, dat lag bij God. Want kijk maar verder, dat staat vers 18, de eerste woorden. En dit alles is, zegt hij, uit God. Het is uit God. Het is God die een nieuwe schepping heeft gemaakt. Het is God die dat nieuwe leven in ons heeft gelegd. Alles is nieuw geworden. Dat heeft hij gedaan. En hij heeft geen half werk geleverd. Hij heeft ook geen tijdelijk werk geleverd. Nee, het is een eeuwige, totale vernieuwing. Wij zijn een nieuwe schepping geworden. Dit is zo belangrijk dat we dat weten. Dat we dat beseffen. En dat we dat misschien ook tegen onszelf moeten zeggen. Ik ben een nieuwe schepping geworden. En dat heeft God gedaan. Niet ik. Ik kon daar niks aan doen. Maar hij heeft dat gedaan. Voor de zekerheid zegt Paulus daar nog bij. Dat betekent, mensen, zegt hij, dat het oude voorbij is. Dat je dat weet. Dat het oude voorbij is, zoals het eerder was, is voorbij. Zoals het eerder was, is afgelopen. Zoals het vanaf het begin was, dat is voorbij. Niet tijdelijk, niet een beetje, maar definitief en volledig. Onze zondige staat is totaal opgeheven. Daar is niks meer van over. Onze zondenschuld is helemaal weggedaan. Daar is niets meer van over. Het is weggedaan aan het kruis van Golgotha door de Heer Jezus Christus. Al onze zondedaden zijn totaal vergeven. Alles, allemaal, niets uitgezonderd. Het oude is voorbij. Het is nieuw geworden. We zijn gereinigd. We zijn geheiligd. We zijn zalig geworden. Alles is nieuw geworden. En nu is de vraag, beseffen we dat? Dringt dat wel goed door tot onszelf? Beseffen we wat dat betekent? Beseffen we dat het oude voorbij is en dat het allemaal nieuw is geworden? Ja, ja, maar zeggen wij dan, Heere, mijn verleden en mijn zonde. En dan zegt de Heere, ja, dat weet ik. Dat weet ik, dat die er geweest zijn. Maar dan zegt hij, die zijn allemaal onder het bloed van de Heer Jezus Christus vergeven en weggedaan. Daar heb ik, zegt hij dan, voor geleden. Daar ben ik voor gestorven en daar ben ik voor opgestaan. Alles is weg. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Ja, maar zeggen wij dan, ik heb nog zo vaak dat er allerlei gedachten in mij opkomen en twijfels daarover. En ik word zo vaak aangevochten naar die dingen. Dan zegt de Heer tegen ons, maar geloof nou toch wat ik zeg in mijn woord. Geloof nou toch dat het oude voorbij is. En dat het allemaal nieuw is geworden. Als ik dat zeg, zegt de Heer, dan is dat zo. Laat ik het zo zeggen, wie ben jij, wie zijn wij, om dat weer op te halen? Als dat bij hem is weggedaan, als dat bij hem is vergeven, als dat bij hem allemaal weg is en alles nieuws is geworden, wie zijn wij om daaraan te twijfelen? Wie zijn wij om daar nog mee aan de gang te gaan? En nogmaals, vers 18a, daar zegt de Heere ook tegen ons, en dit alles is uit God. Hij heeft het gedaan. God is de bron van de genade. Dat komt allemaal bij hem vandaan. Hij heeft het oude weggedaan. Hij heeft het oude achter zich gelaten. En hij geeft kracht voor dat nieuwe leven. Hij geeft ons zijn Heilige Geest. En daardoor wil hij ons leiden. En daardoor helpt en leidt hij ons. Beseffen wij, broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus, wie wij zijn in Christus. Wat onze positie is in hem. Beseffen wij hoe wij ervoor staan. Wat een bevoorrechte mensen wij zijn. Ja, God is zeer te vrezen. Dat heeft Paulus ontdekt. En we staan schuldig voor hem. Maar er was één die geen zonde gekend heeft. En die door God de Vader vrijwillig tot zonde is gemaakt. Die zich vereenzelvigd heeft met de zonde. Die zich ondergedompeld heeft in de zonde. Opdat wij leven voor ons. Wat een liefde. Wat een genade. Wat een voorrecht. Wat een positie. We zijn koningskinderen. We hebben nog geen kroon op, maar die krijgen we straks misschien. We zijn koningskinderen. Kinderen van de koning. En we zijn van hem. En we leven met hem. En Paulus wil duidelijk maken. Mensen, leef toch met heel je hart dat nieuwe leven. En realiseer je dus toch dat we een nieuwe schepping zijn. En geloof toch met heel je hart dat het oude is voorbij gegaan. En zie, alles is nieuw geworden. Niet wordt straks nieuw. Nee hoor, alles is nieuw geworden. Uitzondering het lichaam. Verder is alles nieuw geworden. Voor wie in Christus is, voor wie in hem gelooft. Dat is onze positie. Dat is ons voorrecht. Daar staan wij. Wij zijn één met hem. En wij erven met hem. En we zijn altijd met hem. En hij zal ons nooit verlaten. En hij zal ons alles geven wat wij nodig hebben. Amen. Zullen we dan met elkaar gaan zingen? Lied nummer 168 uit Johannes de Heer. Jezus, gij mijn kracht en leven als bemoediging voor datgene wat we gelezen hebben. Johannes de Heer 168.